als u dan zo graag zingt, dan is misschien toch een idee om u te melden bij het zangkoor. Wat wij pogen in leven te houden. U kunt zich daarvoor aanmelden bij mij of zoiets, of bij Greetje. Ik weet niet precies bij wie. Maar er worden nog stemmen van allerlei toonhoogten worden uitgebreid gezocht. Hoewel ik moet toegeven dat het toch blijkbaar niet meevalt om een soort landelijk zangkoor in stand te houden. Maar graag. Serieus, graag. Mijn leven lang hoop ik dat al, dat altijd dat we een zangkoor hebben van ons onderling. Wat je daarmee moet. Nou, zingen. Ja. Maar goed. Van harte aanbevolen, laatste oproep. Nou, één en laatste dan, vooruit. Misschien dat ik het nog een keer roep. En als je dan denkt, wat moet je daarmee? Dan zeg ik, nou, misschien optreden in de zingen in de tent. En wat de tent betreft. Och, als u denkt, het zou wel leuk zijn als er een tentweek was bij ons in de buurt. Dan wordt u natuurlijk van harte uitgenodigd om u te melden. Liever niet bij Greetje, maar bij mij of iemand anders. Want wij zoeken nog mensen die bereid zijn, in staat zijn. Dat blijkt achteraf, maar dat geeft niet. Maar die bereid zijn om een tentweek ergens te organiseren. We hebben nog wel wat weken over in ons programma. En de tent is het toch. En broeders en zusters die bereid zijn om er aan mee te werken, om het ding op te zetten en te verzorgen enzovoort. Die zijn er allemaal. Dus dat is een makkie. En als je niet weet hoe het moet, dan hebben we er ook nog die u kunnen vertellen hoe dat moet. Dus vooruit. Serieus, als wij als gemeente dan geacht worden het woord van God te betrachten, te bewaren enzovoorts, dan is dit een optie. Ja, dus u kunt zich bij ons melden. Verder weet u natuurlijk allemaal dat wij weer proberen om een conferentie te beleggen als vanouds in Woepertaal. Het ziet er naar uit dat het gaat lukken. Zo, ik heb er goede hoop op. Vorig jaar was het, we proberen het, maar het zal wel niet. Maar dit jaar wel. Wij vinden namelijk dat het goed is om een weekje bij elkaar te zijn op één locatie met elkaar. Ook tussen de bijeenkomsten, de lezingen door, om met elkaar te spreken over de Heer en zijn woord en al wat wij onderweg leren enzovoort. Elkaar te ontmoeten ook als broeders en zusters. En ik denk dat daar toch grote behoefte aan is, ja. Maar goed, misschien hebt u zich allemaal al lang opgegeven via internet, maar het kan ook wel mondeling hoor. Liever niet bij mij, maar dan bij mijn broer, als u wilt. Maar ja, kan allemaal, zie. Maar als u misschien denkt, u dat is wel wat voor die of die, of ik ga en ik neem iemand anders mee. Het is een prima gelegenheid om zich af te zonderen en echt alleen zich een week lang te concentreren op het woord van God. Daar krijgt niemand ooit spijt van. Goed. Nou, dat was even wat huishoudelijke zaken. Oh ja, nog wat. Ik had vanmorgen natuurlijk, dan riep ik iets over allerlei lui die in de 18e eeuw of zelfs 17e eeuw iets gezegd hebben over het toekomstige, het lang gewenste en vast aanstaande bekering van het volk der Joden en een terugverzameling en zelfs van alle 12 stammen van Israël. Ik had natuurlijk meteen even moeten zeggen dat bij alle Calvinisten bekende, als het echte Calvinisten zijn, bekende Gijs Voet. Kent u Gijs Voet? Oké. Okay. Gisbertus Voetius. Want het moest in het Latijn. Kennen u die niet? Kokkeus dan. Dat waren twee stromingen binnen. Ja, binnen de formuliere verenigheid. Jawel, maar toch. Enzovoorts. Die ik u net noemde was een aanhanger van Kokkeus. Kok heette die gewoon, hè? Met C-O-C-K. Nou ja. En die andere heette Voetius. Legendarische figuur. Die was bij gelegenheid was die rector magnificus van de Theologische Hogeschool, was het toen nog, in Utrecht. Die ik er straks ook noemde. Slans Theologische School te Utrecht. En die opende als rector magnificus het studiejaar in 1636... met een bewaard gebleven uiteenzetting die ik nog steeds niet zelf onder ogen heb gehad. Wel die van het jaar daarop, maar van 1636 hebben ze kennelijk verstopt ergens in een universiteitsbibliotheek en daar kan ik niet bij. Dus vooruit maar weer. Maar daarin betoogt hij en bewijst hij, dat is het officiële verslag, hij betoogde en bewees dat Nederland, de Nederlanders, afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. Letterlijk, niet overdrachtelijk, ja, misschien overdrachtelijk, dat weet iedereen. De kerk is Israël, weet u wel, het geestelijk Israël. Maar dit was letterlijk. Dat is nu een officiële dwaalleer. Maar niemand minder dan Gisbertus Voetius beweerde dat op de belangrijkste Theologische Hogeschool van Nederland. Ga er maar aan staan. En als u die lezing te pakken kunt krijgen, dan houd ik me aanbevolen. Maar vermoedelijk is het in het Latijn, dan kan ik het toch niet lezen. Maar, nee joh, het is veel te ingewikkeld. Maar doe maar. Dan weet u dat ook weer en kunnen we nu weer naar Handelingen hoofdstuk 1. Waar we nog steeds waren in de opperzaal, op het hoge niveau, in de hemelse positie. En dan staat er, daar bleven zij, vers 13, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus van Alfeus, Simon Zelotes en Judas van Jacobus. Dat de zoon van en de broeder van, dat moet u weglaten, want het staat er niet, dat wekt alleen maar verwarring. En u hebt waarschijnlijk zo snel niet meegeteld, maar het zijn er 11. Dat klopt, er is er één weg. Dat was Judas zijnde de Iscariot. En hier wordt weliswaar een Judas genoemd, maar dat is niet de Iscariot, heet dat elders. Ja. En dan nog wat, er staat Judas de broeder van Jacobus. Dat is een misverstand, dat broeder moet weg. Maar er zit een achtergrond achter. Dat komt omdat ze deze Judas en Jacobus beschouwen als twee broers. En dat zijn dan de schrijvers van die twee brieven van Jacobus en Judas. Maar dat is niet zo, want dat waren broeders des Heren. Heb je dat? En die heten weliswaar Judas en Jacobus, maar dat zijn niet de Judas en Jacobus die hier genoemd worden. Want die Judas en Jacobus, broeders des Heren, vallen in de categorie van vers 14. Namelijk, deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Heb u die? En dat namen als Judas, of Juda, of Judas, en namen als Jacobus wijdverbreid zijn, waren in het Joodse volk. Ja, dat zal duidelijk zijn. Dus dat je er meer dan één hebt die zo heet. Ja, dat gold ook al voor Simeon en dat gold ook al voor Jozef enzovoorts. En bij Maria moet je oppassen, want ze heet allemaal Maria, geloof ik. Nou ja, dat is een lastig probleem, maar dat ga ik allemaal nou niet uitleggen. Dat ga ik allemaal nou niet uitleggen. Waar het me om gaat is de discipelen. Oké, het waren er voor de gelegenheid 11. Maar ze waren eendrachtelijk bijeen. met nog wat volk en let op Eendracht. Als de gemeente beschreven wordt in de Efezebrief, dan waren wij dood, dan zijn wij levend gemaakt en gezet in de hemel in Christus. Zijn wij of worden wij gebouwd op het fundament dat gelegd is door de apostelen en profeten, worden wij gebouwd tot één tempel, dus tot een priesterlijk volk. Efeze 2, de laatste verse. En daarna Efeze 4 is de aanbeveling om ons te benaastigen, te behouden, de geestelijke eenheid. Door de band des vredes. Dat wil zeggen door het nieuwe verbond. Het gaat om eendracht. De gemeente is één. Oké, de kerk, maar dat woord staat ook niet in de Bijbel, is één. Nee, niet de Roomse, nog enige andere kerk. Dat is het grote misverstand van de ecumenische beweging, streven. Als je er lang over nadenkt, wordt het ook iets bespottelijks. Ik ben namelijk van mening dat zolang je streeft naar eenheid, ontken je de eenheid die er is en ga je die eenheid dus ook nooit bereiken. Dat is net zoiets als vechten tegen discriminatie. Zolang je dat doet, ben je aan het discrimineren. Het is simpel genoeg. Je moet ermee ophouden met dat soort dingen. De gemeente is één. En wij worden niet geacht ons te benaderen de eenheid tot stand te brengen. Dat staat nergens. En het gebed, ik wil dat ze alle één zijn, is niet op u of mij gericht. Is gericht op God de Vader. Door de Heer Jezus Christus, de Zoon, in Johannes 17. En dat gebed is verhoord. Wij zijn namelijk één in Christus, in die Zoon. Dat is het. En al het andere, elke kerkmuur, in principe zelfs elke organisatie is daar strijdig mee. Oké, dat toch maar. In ieder geval, het is niet de bedoeling dat een organisatie van wie dan ook geacht wordt de kerk te zijn, die dan zo nodig één moet zijn of zoiets. Wij zijn één in Christus. En we benaastigen ons om dat te bewaren. En dat betekent dat we geen enkel kerkgenootschap als zodanig erkennen. Hetgeen ons niet hoeft te beletten er lid van te worden. Want wij erkennen het toch niet. Heb je dat? Dan maakt het ook verder niks uit. En als het voor anderen wel wat uitmaakt, als het voor praktisch werk misschien nuttig is, oké. Dan worden we de Joden een Jood en de Grieken een Griek. Maar voor God betekent het niks. Er bestaat maar één. Dat is één van die drie formulieren uit Dordrecht in de tijd. Er bestaat maar één katholieke, algemene, betekent dat. Eén algemene christelijke kerk. En het was niet de Nederduits hervormde of de Duits gereformeerde of laat staan een remonstrantse of een contra-remonstrantse of een doopsgezinde. Niets van dat alles. Er is maar één gemeente, kerk, ecclesia, hoe je het maar vertalen wil. Dat is in Christus waarvan wij leden zijn. Goed, ze waren eendrachtelijk bijeen, staat er. En volhardende in uw dienst aan God, want bidden en smeken is de term die gebruikt wordt in een heel brede betekenis voor alles wat plaatsvindt in de dienst aan God. Dat heet nou eenmaal bidden. En een ander woord voor bidden is smeken, dus vooruit. Ze stelden zich afhankelijk en daarmee ondergeschikt aan degene die zij dienden. Met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broederen. Dat Maria sowieso een beeld is van de 10 stammen van Israël, dat ga ik nou niet uitleggen. Sla ik over dus, hè? Ja. Maar het is wel zo. Maar goed. Ach. U weet, het is net kerstfeest geweest, hè? De geboorte van Jezus uit Maria, de maag, De vrouw die geen man bekende, is een beeld ergens van. Het is een teken, het staat uitdrukkelijk in de Bijbel. Dat is een teken. Het teken werd beloofd aan Hizkia in... was het Hizkia? Geloof het wel. Hè? In Jesaja 7 of zo werd het beloofd. En het werd vervuld, staat er in Matthäus 1, in de geboorte van Jezus uit een vrouw die geen man bekende. En dat werd weer medegedeeld aan ene Jozef, die dus niet de biologische vader was. Heb je dat nog? Waar is de geboorte van Jezus uit de maagd Maria? Een beeld van de geboorte van een mannelijke zoon uit een vrouw die de man niet heeft. Dat was Openbaring 12 en Jesaja 54. Ja, het zijn Bijbelse begrippen. De geboorte van Jezus is de geboorte van de gemeente. Uit die vrouw die de man niet heeft, maar niettemin verloofd was, want er was iets beloofd. Verloofd was met ene Jozef. En Jozef, ene Jozef, is de drager oorspronkelijk van het eerste geboorterecht. Hebben die nog? Die moeten wat symboliek leren. En zeg niet dat het Joodse symboliek is. Het is niks Joods aan. Het is Bijbelse symboliek. Constant, consistente, samenhangende Bijbelse symboliek. Maar goed, ik wilde het niet noemen, maar toen maar. Dus dan gaan we verder. En in dezelfde dagen stond Petrus op in het midden der discipelen. Te midden van, die hebben niet altijd wat aan, maar het begrip midden is in de Bijbel veelal, maar ook buiten de Bijbel, de positie van dominantie. De heersende positie, het midden. U weet wel, in het midden van de hof stond één boom. Nee, het was niet de Prinsenhof, want die werd hoe langer hoe dikker, hè, die boom. Hè. Maar zoals het lied zegt, kennen jullie niet, of wel? Okay. In het midden van de hof, uit Genesis bedoel ik die hof, stond één boom. En men is het er nog steeds niet over eens of het de boom der kennis des goeds en des kwaads was, of de boom des levens. De Joodse oplossing van dat probleem is uiteraard dat het ook eigenlijk maar één boom was. En anders twee bomen op één stam of op één wortel. Dus dan weet u meteen wie de voederaaltheologie heeft uitgevonden. De verbondstheologie. Schuiven de twee verbonden in elkaar tot één. Alle zeven trouwens. Maar toen maar. Maar het gaat om de plaats van dominantie. De een zegt boom des levens. De ander zegt de boom der kennis des goeds en des kwaads. Die staat in het midden. En bij ons weet men nog steeds niet. Wat is bepalend voor de christelijke ethiek? Volgens sommigen, de boom der kennis des goeds en des kwaads. De wet namelijk. Maar het is niet zo. De boom des levens in Christus Jezus. De wet van de geest des levens. Het nieuwe verbond. Die staat in het midden en die heerst. Nou, en hier heb je een discipel staat in het midden der discipelen. Natuurlijk, dat betekent dat hij tot de discipel hoort. Maar dat wisten we sowieso wel. Maar omdat er staat dat hij in het stond Petrus op in het midden der discipelen. Dan wil dat zeggen dat hij de dominante positie inneemt onder de discipelen. Vanaf hier. Sommigen denken dat was daarvoor ook al. Dan zeg ik ja, hij wat duidelijker had hij... Had hij zich beschikbaar gesteld, op zijn minst sinds Matthäus 16. U weet wat, die van gij zei de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer, mondje dicht, maar straks ben jij de eerste. Dat is mijn interpretatie dan van wat daar staat. Straks geef ik jou de sleutel en dan ben jij de eerste. Dat is wat hier gaat gebeuren. Niet pas op de Pinksterdag, maar hier al is de man dominant, Petrus. En er staat er... Dat ze bijeen waren met een schare van omtrent 120 personen. Er blijft dus een veelvoud van 12. En dat spreekt over heerschappij als zodanig. Over een koninkrijk. Dat is met 12 nou eenmaal zo. Alleen u weet waar het over gaat. Het gaat over een verborgen koninkrijk. Dan wel de verborgenheden van het koninkrijk. En of het is 10, het is natuurlijk 10 maal 12. En of die 10 dan de verwijzing weer is naar die 10 stammen, dat denk ik niet. Maar doe maar. Maakt mij ook niks uit. 120 personen. Waar het wel over gaat is dat ze geteld zijn. En dat het niet zomaar een vergadering is in het wild. Het is een besloten vergadering. Wie zijn er binnen? Presentielijsten enzovoort. 120. Dan denk ik meteen, dan is er geen één weg. Dus dan kan je doorgaan. Maar er was er één weg. Want dan komt hij, hè. Mannenbroeders. Zo begint Petrus zijn toespraak immers. Mannenbroeders. Deze schrift moest vervuld worden. Deze schrift moest vervuld worden. Welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft. Want elders heet het wel, heeft de Heilige Geest gesproken. Enzovoorts. Achteraf wordt gezegd dat de Heilige Geest de bron is, de auteur is, ook van het Oude Testament. In het Oude Testament zelf staat dat niet. Bovendien is daar de term Heilige Geest onbekend. Nee, kom er 3 keer voor. Alleen in Psalm 51 en in Jesaja, wat was het, 61? Ik weet het nooit precies. 63. Over zijn Heilige Geest hebben zij smarten aangedaan, enzovoorts. Verder komt de uitdrukking niet voor, maar de uitdrukking wordt in het Nieuwe Testament gebruikt en toegepast notabene op Christus zelf. En vervolgens wordt gezegd dat door die Heilige Geest de Oud-Testamentische schriften zijn voortgebracht. Hier dus ook. De Heilige Geest heeft door de mond van David, dus het was maar niet David. David was één profeet, maar dat staat één bladzijde verder. Hè? Alzo hij dan een profeet was, enzovoorts. Daar hebben we het nou nog niet over. Maar de Heilige Geest heeft door de mond van David voor zich iets over Judas. Welk hier, mannenbroeders, deze schrift moest vervuld worden. Welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas. Is er in het Oude Testament dan een profetie over Judas? De verrader? Althans, zo staat hij toch bekend. Ik verzin dat niet. De Heilige Geest heeft voorzegd van Judas, die de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen. Want hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening verkregen. Enzovoorts. En je weet hoe het verder gaat. Er staat over Judas in vers 18 hier, deze dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid en voorwaarts overgevallen zijnde is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. Nou, we lezen over Judas en Judas verhing zich. Het is natuurlijk wat slimielig om eens een nogal Jiddische uitdrukking te gebruiken. Want we lezen hier dat hij voorwaarts overgevallen is en uiteengespat. Dit is ook een onsmakelijk verhaal aan het begin van de middag. Maar ja, heb je dat? Hij is te pletter gevallen om één steen dus en uiteengebarsten. U weet wat er over die steen staat? Als je erop valt, word je verpletterd. En als de steen op jou valt, word je ook verpletterd. Dus het maakt verder niet uit. De steen des aanstoots, de rotssteen der ergernis. Hij is erover gestruikeld, hij is gevallen en hij is uiteengespat. Nou weet ik niet waar hij zich heeft geprobeerd te verhangen. Ach, men heeft dat natuurlijk bedacht, hè. Dat doe je aan de oostkant van de tinnen des tempels, van het tempelplein. Dat is een diepe afgrond. Dat weet iedereen, hè. Toch? Aan de kant van de Olijfberg, dat is nogal stijf, hoor. Wat aan de zuidkant ook gekund trouwens. Maar vooruit, maar het staat niet in de Bijbel. En wat die akker betreft, die dode akker, heel die oostkant van de, nou, zuidoostkant van Jeruzalem, van de Tempelberg, is één grote begraafplaats. Hè? Dat weet u toch, hè? Ik weet niet hoeveel graven er zijn. Dat is tienduizenden, honderdduizenden, ik heb geen idee. Volgens mij liggen ze daar ook opgestapeld. Doe maar. Ik weet het verder. Ja, omdat men laat zich daar begraven voor een aanzienlijk bedrag. Ja, wat moet je anders met je geld doen? Je kan je net zo goed... Ja, en dan is het idee dat als de Messias komt, dan gaan de graven open. Wat niet klopt. Dat is helemaal niet waar. Maar dat denken ze. En dan staan ze lekker vooraan. Als de Messias komt. Je kan beter nu vooraan gaan staan. En tot uw heiland komen en niet langer toeven. Dat is een mooi lied voor het zangkoor trouwens, waarvan u zich kunt melden. Maar doe maar. Ja, serieus meen ik dat. Maar goed, het is een grote begraafplaats. Dat hoort bij het verhaal van de zogenaamde intocht aan Jeruzalem. Je komt bij de Olijfberg, dan zie je de stad liggen. Maar dat stuk is nooit echt feestelijk overgestoken. Men is het overgestoken, maar hoe ziet het eruit? Het is één groot dodendal. En de vraag is, zullen deze beenderen levend worden? Nou, die niet, op de jongste dag wel trouwens, maar toch? Ja. Dood. Het is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling naar wereldse maatstaven. Dood. Dood voor God, God heeft zich teruggetrokken, enzovoorts. Dat is wat het is. Maar goed, u weet het van die akker. Judas kreeg geld voor 30 zilverlingen. En toen gooide hij dat terug in de tempel, geloof ik. En toen, wat moesten ze toen met het geld? En die fariseeën wilden hun vingers er ook al niet aan branden. Vreemd genoeg. Want ze hadden zich er al aan gebrand, toch? Nou ja, toen hebben ze een akker gekocht om de niet-Joodse vreemdelingen eventueel, waar die overleden, om die daar te begraven. Een prachtige uitbeelding van de situatie waarin wij leven, hoor. Ja, buiten de legerplaats en dood voor de wereld. Op kosten van de Joden. Op kosten van Judas. Hebben we die nog? Oké, denk er maar een poosje over na. Ga ik gewoon verder. Deze dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid. En voorwaarts overgevallen zijnde is opgebost en al zijn ingewanden zijn uiteengestort. Het is makkelijk om het snel te zeggen. Judas, die profetieën spreken. Ja, hier staat ze spreken over Judas. Dus zoek ze zo op. In feite, ze spreken over Juda. Over het Joodse volk waarvan Judas een beeld is. Judas fungeert als type van het Joodse volk. Dat is niet de enige. Thomas fungeert ook als type van het Joodse volk. Op een andere manier. Op de manier van na één week, aan het einde van één week, zal dat volk alsnog tot bekering komen. Dat is na de 70ste week van Daniel. Een week later. Heb u dat nog? En Judas is een beeld van het Joodse volk dat inderdaad de Messias niet wilde en heeft overgeleverd in de handen der onrechtvaardigen om gekruist te worden. Ik probeerde het te citeren uit het volgende hoofdstuk. Vers 23, Handelingen 2, vers 23, waar uitdrukkelijk staat dat de Joden dat gedaan hebben, officieel als volk, want het was door de regering. En zo eindigt de uiteenzetting ook in vers 36. Deze Jezus die gij gekruist hebt, zei het dan dat het door de handen van Romeinen is uitgevoerd, maar het was onder leiding van de Joden. En dat is precies wat Petrus zegt. Hij is de leidsman geweest, Handelingen 1 vers 16, dergenen die Jezus vingen. Enzovoorts. En Judas is dus omgekomen, om zo te zeggen. nou uiteengespat. En je wordt geacht te begrijpen dat dat een uitbeelding is van de diaspora waarin het Joodse volk sindsdien terechtgekomen is. De verstrooiing namelijk. Ja, het is een onsmakelijk beeld, maar dat heb ik niet uitgevonden. Zo staat het dan. Maar waar wordt daar dan over geschreven? Nou, dat volgt hier. Er staat in vers 20, want er staat geschreven in het boek der psalmen. Zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in hetzelfde wonen. En, nog steeds vers 20, er is ook geschreven, ook in het boek der psalmen, een ander nemen zijn opzienersambt. Een ander. En op die grond, zegt Petrus, moeten wij dus een ander zoeken om de opengevallen plaats van Petrus in te vullen. In de opengeplaatste, dank u zuster, om de opengevallen plaats van Judas in te vullen. Uiteraard. Die woorden hier en die uitleg is discutabel. Ik zeg het er meteen bij. Nee, is volkomen juist, maar daarom kun je er wel over discussiëren. Want als je de psalmen leest, want er is uit twee psalmen aangehaald, dan kom je niet zomaar tot het idee dat het hier gaat om specifiek één persoon die iets misdaan zou hebben en die dan vervangen zou moeten worden. Maar ik lees hem zo wel even met u. En dan is er nog wat anders. Dat is dat men op grond van dat hier een van de 12 vervangen wordt, bij gelegenheid geconcludeerd heeft dat het kennelijk de bedoeling is dat als een van de andere discipelen, dan wel apostelen dus, overlijdt, dat hij dan ook vervangen moet worden. En dat je dan dus een continuering hebt van het apostelambt van 12 apostelen. En in denominaties waarin men dat aanhangt, noemt men zich dus een apostolische kerk. Dan hebben ze 12 apostelen en dat als er dan weer iemand het loodje legt, of wat hij maar legt dan, hè, dan overlijdt, moet hij weer vervangen worden. Binnen de Roomse kerk heeft men het eenvoudiger gehouden, heeft men alleen Petrus willen vervangen. Toen die aan de beurt was. En vandaar de reeks van zogenaamde pausen van de Roomse kerk. Ga ik maar niet verder op in. Maar het is een misverstand. Het gaat niet om causaliteit en continuering van geschiedenis. Waar het over gaat is de positie die Judas innam. Typologisch, waar hij een beeld van was. Want dit zijn allemaal beelden. Ze hebben plaatsgevonden. Maar dit verhaal over een ander nemen zijn opzienersambt, dat wordt niet over een van de andere 11 gezegd. Dat wordt alleen gezegd over Judas. En het wordt al ontleend aan de psalmen. Maar als u de psalmen leest, gaan we nu doen, dan zult u zien dat u niet zomaar denkt aan die ene man, maar aan een heel volk. En dat is uiteraard dat volk dat zo heet. Want Judas is gewoon Grieks voor Juda. Wat zei ik net? Voetius heette die man. Nee, hij heette gewoon Voet. En Mobachius, nee, die heette gewoon Mobach. Maar ze doen er een Griekse uitgang achteraan. Dat schijnen de Grieken leuk te vinden of zo, maar die doen dat dan. Hè. Ja, dus Judas is gewoon Juda. En Jozes is gewoon Jozef. Enzovoorts. Weet u wel, dat zijn verbasteringen. Taalkundige kwestie. Maar Judas is een beeld van Juda zijnde het Joodse volk. De schriftplaatsen zijn ontleend aan in de eerste plaats Psalm 69. Die zoek ik dus eerst op. Psalm 69. voor de goede orde neem ik een draad op bij... Ja, dat moet de hele psalm lezen. Dat gaat ook, dat ga ik niet doen. Maar vooruit dan, vers 20. Excuus dat ik de voorgaande niet lees. Maar psalm 69, vers 20. Gij weet mijn versmaadheid en mijn schaamte en mijn schande. Al mijn benauwers zijn voor u. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. En ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. En naar vertroosters, maar heb ze niet gevonden. Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven. En in mijn dorst hebben zij mij edict te drinken gegeven. Dan weet je toch wie hier aan het woord is, hè? Nou ja, het was David, volgens vers 1. Maar alzo hij dan een profeet was, hij wist dat God uit zijn lenden gezworen had een voor te brengen enzovoorts. Nee, dat is Handelingen 2 wat ik nu citeer. Maar het gaat erom dat deze woorden via David in de mond gelegd worden dus, want zo noem je dat dan, in de mond gelegd worden van de Heer Jezus. En onder vers 22 staan in mijn Bijbel verwijzingen naar Matthäus en Marcus en Johannes. Omdat deze woorden van toepassing zijn op gebeurtenissen rond de kruisiging. Dit kan niet missen. Het gaat over de Heer Jezus die gekruist wordt. En de Heer beklaagt zich over zijn vijanden en zegt... Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot volle vergelding. En nog een keer, tot een valstrik. Hun tafel worden tot een strik, vergelding, valstrik. En strikken, ja, die zijn maar niet om konijnen te vangen, maar om ze te doden, hè? Dat weet u, hè? Strikken, ja. Tafel... is nou een keer een uitbeelding van, als ik het goed moet zeggen, dan wordt het iets als... een tafel is een uitbeelding van cultuur. Dat wil zeggen van een gemeenschappelijke wijze van leven. En het wordt uitgebeeld in dat mens gezamenlijk eet van dezelfde maaltijd aan één tafel. Dan moet je ook eerst door één deur naar binnen kunnen natuurlijk... met elkaar, maar je zit daarna aan één tafel. Tafel is gemeenschap. Ook de tafelen van de wet... beelden dat uit? Want de wet is bepalend voor een gemeenschappelijke cultuur. Hebben jullie dat nog? En bovendien lezen we over een tafel in Jesaja 28. Waar staat dat de tafel vol drek is. En dat de Heer zich beklaagt dat hij geen... dat hij het gehoorde niet te kennen kan geven. Hij kan het niet plaatsen op die tafel. Kortom, het nieuwe verbond past niet in het oude. Want dat is wat het is. Dit is weer voor de federaal theologen onder u. Het past er niet in. Zie? Waarna de Heer zegt, en daarom zal ik door lieden van belachelijke lippen tot het volk spreken. Maar dan ben ik een halve bladzijde verder in Handelingen, dus daar moet ik het nog niet over hebben. Maar tafel is gemeenschap, cultuur, religie. Zie? Daarom van ons staat dat we aanzitten aan de tafel des Heren. Gevoed worden door hem. Dat is wat ons aan elkaar bindt. En daaruit ontstaat wat je dan misschien moet noemen een christelijke cultuur. Een leefwijze, gerichtheid, wat het maar is. Maar hun tafel worden voor hun aangezicht ondersteund. U weet wiens tafel dit is toch, hè? Dat staat er ook onder, want er staat bij mij keurige verwijzing naar Romeinen 11 vers 9. Waar het aangehaald wordt. En je hoeft niet de minste twijfel te hebben... Dat gaat over de Joodse cultuur. Het gaat over de kwestie van het Joodse volk terzijde gesteld enzovoorts. En hoe zit het dan met de beloften Gods? En van het Joodse volk staat, ze waren ongelovig, ze zijn gestruikeld over de steen. Over de steen des aanstoots, om zo te zeggen. En daar wordt dit vers bij aangehaald, dus kan niet missen. Want het waren wel degelijk de Joden die hem kruisten. Nee, ik ken ook het gedicht dat begint met: ten zijn de Joden niet, Heer Jezu, die u kruisten. Want het is zo weer Goede Vrijdag. Maar ze waren het natuurlijk wel. En een gedicht is een dichterlijke vrijheid om die dingen dan op onszelf toe te passen. Dat kan. Maar het gaat over het Joodse volk. En dan komt hij verder. Hè. Eerst hun tafel worden voor hun aangezicht onder strik. En dan laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien. Wij kennen die uitspraak uit Jesaja 6. Maar ook uit Romeinen 11. En uit Handelingen 28. En uit Matteüs 13. En Johannes 12. Over geef hun ogen om niet te zien en oren om niet te horen, enzovoorts. Maak het hart deze volks vet, enzovoorts. Vanwege hun ongeloof. Laat hun ogen duister worden. Dat heet de verblinding, de verharding die over een deel, Romeinen 11, over Israël gekomen is. Dat is dat deel wat wij kennen als Juda, het volk. Laat hun ogen duister worden dat ze niet zien. Doe hun lenden gedurig waggelen. De lende heeft te maken met de levensweg die men zou lopen. U weet wel, als het goed is heb je de lenden omgord. Je rok opgehaald. Voor zover je een man bent staat het. Want je moet bereid zijn om te wandelen. Dat is de lenden. De lenden brengen levenswandel, maar in het algemeen leven voort. In meer dan één opzicht, maar die leg ik nou ook maar niet uit. Maar als er staat, doe hun lenden gedurig waggelen, betekent het dus dat ze gaan een weg, maar dat wordt elke keer weer afgebroken. De weg deugt niet, ze moeten weer een andere kant op, ze weten niet waar naartoe. En voor wat betreft de lenden van doen hebben, inderdaad met de voortplanting, is dat natuurlijk ook een belangwekkende kwestie, zeker onder de Joden. Want het verhaal is natuurlijk, zo gaat het immers de wereld rond, dat de Joden altijd vervolgd zijn geworden en altijd bedreigd zijn met uitroeiing. Dat is ook zo. Door hun lenden gedurig waggelen. Dat is dit. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorn schrijpen hen aan. Mocht u nou zeggen dat het toch staat vergeven, want ze weten niet wat zij doen, dan moet ik u zeggen dat je uit elkaar moet houden, aan de ene kant dat het Joodse volk officieel via de regering, het Sanhedrin, hem gekruist heeft. Daarvan staat vergeven, want zij weten niet wat zij doen. Maar daarna volgt alsnog, na de opstanding van de Heer Jezus Christus, de prediking van het evangelie. Dat is Handelingen 2 om te beginnen. Maar God heeft hem opgewekt, heeft hem gezet aan zijn rechterhand, heeft hem zijn geest gegeven enzovoorts. En het resultaat daarvan was opnieuw dat het Joodse volk als volk de opgestane, dat is de Christus, afwees. Dat is het ongeloof van het volk. En ongeloof wordt niet vergeven. Never. Of zoals ik het geleerd heb, ongeloof is de enige zonde op grond waarvan de mens verloren gaat. Alle andere zonden zijn vergeven. Maar als je niet wil, als je die vergeving niet aanpakt, ongeloof, ja, dan is er geen andere mogelijkheid. Dat is wat het is. En het oordeel over het Joodse volk is niet omdat ze hem gekruist hebben, maar omdat ze hem als de vorst des levens daarna als volk niet hebben aangenomen. Dat geen enkele Jood hoeft te beletten om te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als de Messias. Heb u dat nog? Individueel bedoel ik. Dat is ook wat gebeurd is, dat is de geschiedenis, dus ik heb daar niks aan uit te leggen eigenlijk. Dat is de eeuwen door ook zo gebeurd. Zie? Maar het volk stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorn schrijpen hen aan. En dan komt hij. Hun paleis zij verwoest. En dat heet in Handelingen 1. Even kijken, vers 20. Zijn woonsteden worden woest. En als u denkt, een paleis is toch geen woonsteden, dan moet ik u zeggen, nou, dat staat nog te bezien. Want het woord paleis, palace, in het Engels, is gewoon ons Nederlandse woord plaats. En een plaats is een plek. En een plaats in het Afrikaans, dat is Oud-Nederlands, afsplitsing van het oude Nederlands. In Afrikaans is plaats een boerderij, een plot, een stuk land. Dus vandaar dat je in Engeland een plaats hebt die heet place. En dan denk je, ja, het zal best een place zijn. Maar... Of het een paleis is, nou, het is een mooi pand wat er staat. Heb je het ook gezien of niet? Place? Niet geweest ook. Nou, misschien als we nog een reis naar Engeland doen, beloof ik u, dan gaan we daar naartoe. Want er is best wat interessants te zien. Maar dat even terzijde. Dus paleis, ach, het woord is wat omhoog gevallen. Maar het is eigenlijk gewoon plaats. Een woonplaats. En dus heet het via de Septuaginta, dus via het Grieks, naar het Nederlands van Handelingen 1 vers 20 heet het zijn woonsteden. Je kunt nog concluderen als het dan echt een chique woonstede is, een paleis. Oké, maar het is van de koninklijke stam, hè, van Israël. Alleen wordt dat dan niet benadrukt in Handelingen 1 via de vertalingen. Maar goed. Zijn woonsteden worden woest gelaten, zijn plaats worden woest gelaten. Welke plaats denkt u dat dat is? Waar is de woonstede? Ja, van Judas. Het is van het Joodse volk. Zoals we het hier volgen in Psalm 69. En dan wordt het de plaats van het Joodse volk. Ja, vreemd genoeg, Jeruzalem dus. Om de eenvoudige reden dat Jeruzalem de hoofdstad was van het Joodse volk. Wat enigszins vreemd is, omdat de stad als zodanig ligt en lag op het grondgebied van de stam van Benjamin. Dat is een van de redenen waarom Juda en Benjamin samen één volk vormden. Omdat Jeruzalem nou eenmaal behoorde bij David. David veroverde Jebus, maar noemde het Jeruzalem. Liet de tempel daar bouwen door zijn zoon vervolgens en bouwde zijn eigen paleis daar. Dat wil zeggen, het koningshuis van David was gevestigd op het gebied van Benjamin. En bij de scheuring van het Rijk was dus het idee dat Jeruzalem moest niet mee met de andere 10 stammen. Dus werd het meegegeven met Juda, omdat daar het Davidische en dus Joodse koningshuis thuis hoorde. Maar als een staat zijn paleis wordt verwoest of zijn woonsteden woest, betekent het gewoon de verwoesting van Jeruzalem. En een paar weken voor Handelingen 1, zal ik maar zeggen, is dat nog aangekondigd, uitgebreid. Meerdere keren gedurende de zogenaamde Leidensweek. En de zogenaamde intocht in Jeruzalem, dat wil zeggen de tocht naar Jeruzalem als zodanig, eindigde officieel op de Olijfberg met de aankondiging uitgebreid van hier zal geen steen op steen gelaten worden. En de Heer weende over de stad. Waarna ik altijd zeg, moeten ze heel bedrukt en ten neergeslagen de stad zijn binnengegaan. En de Heer zelf heeft het afgereageerd om in de tempel om zich heen te slaan en dat noemen we de tempelreiniging. Vind ik ook komisch. Ik had al moeite genoeg met de intocht in Jeruzalem en dan volgde de tempelreiniging. Het moet een verschrikkelijke zooi geweest zijn toen de Heer ermee klaar was. De reiniging kwam daarna pas. Heb u dat nog? rare woordkeus hebben we af en toe. Maar toch maar. Zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen, zegt Handelingen 1. En hier staat, hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner. En u weet wat er gebeurd is. De stad is verwoest geworden, op gruwelijke wijze trouwens. En de bevolking is uit het land weggejaagd. Dat is de huidige verstrooiing nog steeds eigenlijk van het Joodse volk officieel. Te vrezen valt natuurlijk, maar dat is wat mijn grootvader uiteenzette. Te vrezen valt dat waar de Joden een eigen Joodse staat stichten in het land, voormalige Judea, lopen ze het risico dat ze zich extra stellen onder die gramschap en de toorn Gods. En dat is natuurlijk ook zo, want u weet waar het op uitdraait straks in de grote verdrukking. Het draait uit op weer de verwoesting van het land. Niet omdat dat volk officieel de Heer gekruist heeft, maar omdat het nog steeds ongelovig is en daarom geen recht heeft op een nationaal bestaan in het land. Dat is hem. Zie? Nou ja. Er staat zelfs in vers 29 van Psalm 69. Laat hen uitgedeld worden. Let op het meervoud. Nou ja, dat is al natuurlijk in vers 26 en vers 25. Stort over hen uw gramschap uit. In hun tenten zijn geen inwoner. Want zij vervolgen die gij geslagen hebt. Doe misdaad tot hun misdaad en laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgedelgd worden uit het boek des levens en met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden. En zo verder. Meervoud. En Petrus haalt het aan alsof het enkelvoud is. En dat komt omdat Judas staat voor een heel volk. En dat kan je weer beschouwen als een meervoud, want dan zijn het de leden van het volk. Toch? Ja. Nou en zo verder, want daarna hebben wij nog Psalm 109. Psalm 109. O God, mijn lofs, zwijg niet, vers 1. Vers 2, want de mond des goddelozen, dat is een enkelvoud hè. De mond van de goddeloze en de mond des bedrogs zijn tegen mij opengedaan. Zij hebben met mij gesproken. Dan is het ineens meervoud. Met een valse tong en met hatelijke woorden hebben zij mij omsingeld. Zij hebben mij bestreden zonder oorzaak. Voor mijn liefde staan zij mij tegen. Maar ik was steeds in het gebed. Ik was gebed. Ik, dat wil zeggen, ik diende God. Ik diende u. Dat is wat gebed is. En ze hebben mij kwaad voor goed opgelegd en haat voor mijn liefde. En dan volgt, stel een goddeloze over hem. Nou is het ineens enkelvoud weer, die vijand. Stel een goddeloze over hem. Kortom, de Satan sta aan zijn rechterhand. Joodse volk wordt aan de Satan, aan de duivel overgegeven. Met een nieuwtestamentische uitdrukking. Dat wil zeggen van God losgelaten. En dan kom je vanzelf bij de God deze eeuw terecht. De overste van de macht der lucht. Enzovoorts. Vers 7. Als hij gericht wordt, zo ga hij schuldig uit. En zijn gebed zij tot zonde. Goede gelegenheid om weer eens te zeggen dat zonde toch heus slechts betekent dat het mis is. Dat betekent dus dat dit gebed niet aankomt waar het had moeten wezen. Het gebed zei tot zonde, het gebed is mis, is geen verbinding, is niemand die ernaar luistert. Dat zijn dagen weinig zijn, een ander nemen zijn ambt. En die zin, die wordt door Petrus aangehaald en toegepast op Judas. En Judas is inderdaad een enkelvoud, maar u zag hier de wisseling van enkelvoud naar meervoud en van meervoud weer naar enkelvoud. Het gaat namelijk over één volk, waarvan bij gelegenheid Judas de personificatie is. Met andere woorden, voor zover Judas een ambt had, en dat had hij, officieel een van de 12, zou iemand anders zijn ambt moeten nemen. En wat betreft dat ambt, het heet in het Nieuwe Testament opzienersambt, maar dat is ook ongeveer de strekking van het woord dat hier met ambt vertaald is. Moeilijk uit te leggen. Maar wat vertaald is met ambt is pakat in het Hebreeuws. Met een P, een Q en een D. Oké. Een P, een kof en een dalet, zuster. Ja, pakat. Dat is, betekent officieel aanstellen voor een bepaald doel. Of aanstellen voor een bepaalde, onder een bepaalde verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen, iemand wordt belast met een bepaalde functie, krijgt verantwoordelijkheid te dragen. Dat is wat het is, als werkwoord. En hier is het dus degene die die verantwoordelijkheid draagt. Wij noemen dat een ambt. Dat is een heel goede vertaling, ambt. En dat het ambt altijd iets van doen heeft met toezien op. Dat is, ligt besloten in opzienerschap in het Nieuwe Testament. Zie. Wie trouwens het eens opzienersambt begeert. Er staat gewoon opzienerschap hoor. Maar men heeft het vertaald met opzienersambt. Ik vind het prima. Begeert eentreffelijk werk. Want ja, het is een ambt. Het is een verantwoordelijkheid die men dan te dragen krijgt. Welk ambt had Judas dan? Oké. Welk ambt had het Joodse volk dan? Van Judas weten we dat hij over de centen ging. En u weet wie betaalt, bepaalt enzovoort. Dus ja, maar welk ambt had het Joodse volk dan? Wat is het voordeel van de Joden? Wat is het nut van de besnijdenis? Staat Romeinen 3, de eerste verse, toch? Vele, in alle manieren staat er, maar dit is wel het eerste. Dit is dominant, wat is een functie? Dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Al het andere komt daaruit voort. Dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Ja, dan kunnen zeggen, zij zijn een volk van priesters. Dat is hetzelfde, want de priesters zijn verantwoordelijk voor het woord van God. Heb je dat? Nou ja. En anderen nemen zijn opzienersambt. Dat betekent dat de priesterlijke functie dus van het Joodse volk, ik praat nog niet vanuit Handelingen 1, maar vanuit de psalm, dat de priesterlijke functie, de verantwoordelijkheid van het Joodse volk zou worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. En ik doe het niet met opzet, maar ik citeer het dus inderdaad, Matteüs 21. Waar staat, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk, dat zijn vrucht zal voortbrengen. Heb u die nog? Dat betekent dat het Joodse volk niet het priesterlijke volk is aan wie de woorden God zijn toebedrouwd. Dat was zo, maar het is niet meer zo. Ik protesteer ook altijd. Ik weet dat het heftig klinkt. Ik doe mijn best het netjes te zeggen. Maar, en als ik me erover opwind, komt het gewoon omdat ik denk, ja, maar het is toch zo simpel als wat. Waarom dringt dat niet door? Ik kan er niet tegen als men zegt, wij hebben de Bijbel van de Joden ontvangen. Dat is niet zo. We hebben de Bijbel van de Heer ontvangen. En als het al van de Joden was, heeft God het van hen weggenomen. En dat is heel wat anders dan dat de Joden naar ons toe zijn gekomen met een Bijbel en zeggen, wij hebben het netjes verzameld en bij elkaar gebracht. Hier heb je het. Wees er zuinig op. Ze hebben het ons niet gegeven. Echt niet. Wij geven het hun. Als het goed is. Alsnog. Nou ja, het was wat Paulus deed. En die staat model voor heel de gemeente. Die ging overal waar hij kwam naar de Joden toe, naar de synagogen. En ik kwam bij hem met het woord. Met de prediking van het evangelie. Het was niet andersom. Echt niet. En dan nog wat. Maar ik kan het niet elke keer uitgebreid vertellen. En het is ook mijn hobby trouwens niet. Maar dat is dit. Dat als dan die verantwoordelijkheid, het opzienersambt van het Joodse volk is weggenomen. Wie vervult dan nu die functie van priesterlijk volk? En het eerste antwoord, echt waar, het eerste antwoord is, nou, als het niet de twee stammen zijn, dan zijn het de 10. En wat schreef Mobach? Die zei, er zijn er onder ons, want zo schreef hij dat, die denken dat de 10 stammen eerst tot geloof, tot bekering zullen komen en daarna de 2. Maar dat is al gebeurd. Ik kan niet anders, want de Bijbel zegt in Jeremia bijvoorbeeld, maar daar vind ik de sterkste teksten die dan gaande, mijn Jeremia 33, maar, dat is bij de onder, nadat de 10 stammen al lang ten onder gegaan waren, al meer dan 100 jaar ervoor, en in de dagen dus waarin het tweestammenrijk ten onder ging, in de dagen van Jeremia, dan zegt de Heer via Jeremia, zolang de zon en de maan, de sterren en de seizoenen elkaar afwisselen en de gang van zaken in de natuur zijn loop heeft, zolang is Israël mijn volk en zal er altijd wel iemand uit Levi zijn die mijn priesterambt bedient enzovoort. En zal er altijd iemand zijn uit het huis van David op de troon van David. Ja, niet in Jeruzalem. Dat hield daar trouwens op. En dat betekent dus inderdaad dat als deze dingen niet vervuld zijn door of in het Jodendom, dan worden ze dus vervuld in de 10 stammen van Israël. Dat is wat het is. En wie die dan precies zijn, daar hebben we het niet eens over. Dat is niet eens aan de orde. Daar kom je vanzelf op natuurlijk. Maar toe maar. Maar dat is de gang van zaken. Het is dus van Juda weggenomen, maar aangezien Israël altijd Gods volk is, moet het dus noodzakelijk gegeven zijn aan het andere huis van Israël. Nou ja, en dat staat ook in de profetieën. Want er staat uitdrukkelijk dat de Heer die 10 stammen niet vergeet en Efraïm niet vergeet en zich tot hen zal wenden en over hen zegeningen zal geven en dat soort dingen. Dat staat gewoon in de Oud-Testamentische profetieën. Naast de 2. Heb u dat? Nou, dat is in onze dagen. Een ander nemen zijn opzienersambt. Ik lees hem maar niet verder in Psalm 109. Ik blijf gewoon nog even bij deze hier in Handelingen 1. Want daar lezen we dan. Het is dan dus nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, al de tijd in welke de Heer Jezus onder ons in en uit gegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toen in welke hij van ons opgenomen is, één daarvan met ons getuige worden van zijn opstanding. Er wordt niet ergens een advertentie geplaatst van, is er nog iemand die ook wil meezingen in het BBK-koor? Of iemand lid wil worden van de groep van 12 of iets dergelijks. Het moet er één zijn, nou laten we zeggen uit de 70. Die term kent u toch? Maar dus uit de 120, als u het mij vraagt. Want die zijn hier. En daar is het er ook één uit natuurlijk. Maar het moet een bekende zijn. Die we ook van oudsher kennen, net zolang als dat, zij althans kennen hem net zolang als dat ze Judas kennen. En als Judas staat voor de 2 stammen van Israël, noem dan eens iemand die dan in aanmerking komt om dat te vervangen. Dat heb ik als jongen al bedacht. Want wij leerden natuurlijk, wij waren dispensationalisten, dus wij leerden van ja, de Joden hebben het evangelie verworpen en daarna is het naar de heidenen gegaan. En ik heb als jongen, eerlijk waar, ik heb als jongen gedacht, ja dat kan er wel zijn, maar dan had het toch eerst aan de 10 stammen gegeven moeten worden. Want die zijn er toch ook nog ergens, niet wetende wie of wat die zijn, wie of waar die zijn. Dat is toch logisch dan dat het eerst naar... Dus ja, het lag voor de hand. Pas veel later leerde ik waar het echt naartoe gegaan is. En dan komen die losse eindjes bij elkaar. Maar zo is dat. Dat is de vraag hier ook. Nou, en dan lezen wij. En ze stelden kandidaten. Zij stelden er twee. En dan lees je Jozef. En de eerste reactie is, ja, klopt dus, het verhaal klopt tot nog toe. Het is niet Juda, het is Jozef. Het is niet de twee stammen, het zijn de tien stammen. Die gaan onder de naam Jozef, de naam van de eerstgeborene, ook onder de tien stammen van Israël. Dus kan niet missen. En de tweede gedachte is, maar die komt eerst een poos niks en dan komt pas de tweede. Dan denk je, nou, dan wordt hij het vast niet. Die wordt alleen genoemd om je gedachten een bepaalde richting op te werken. En daarna wordt het gauw weer verstopt. Want als je Jozef heet, verdwijn je vanzelf van de bladzijde van de geschiedenis. Dan word je met veel tamtam, aplomb, word je geïntroduceerd. En dan denkt de lezer, dit gaat wat worden met die Jozef. En je bent nog geen bladzijde verder en hij is vergeten, hij is alweer weg. Heb u dat? Dat was met Jozef uit Genesis 37 ook. Hij wordt triomfantelijk geïntroduceerd als de grote, de geliefde zoon van Jacob. Opvallende verschijning, een knappe vent met een mooie jurk, of wat hij maar had, een veelvervige rok enzovoorts. En hij moet toezicht houden op zijn broers. Dan denk je, nou, dat gaat heel wat worden. Maar het loopt verkeerd af. Hij wordt afgevoerd naar Egypte en hij wordt voor dood ingeschreven, zal ik maar zeggen. Of uitgeschreven, dat was het dan. En dan krijg je een heel hoofdstuk over Juda en de perikelen van Juda. Met zijn, met zijn zonen en wat zei je, schoondochter? Ja, ook ja. Nou, goed. Nou ja, allemaal gedoe. En dan ben je Jozef al vergeten. Toch? En dan gaat het verhaal toch weer verder. En langzamerhand komt die bovendrijven en is hij toch dominant over de hele familie. Zodanig dat de hele familie van Jozef onder Jozef in Egypte terechtkomt. Heb je dat nog? Het Nieuwe Testament in Matthäus 1 opent met een Jozef. Die heet met de koninklijke titel. Althans de titel van het koninklijk huis. Jozef, gij zonen Davids, zegt de engel. Die had zich goed ingelezen, die engel. Jozef, gij zoon van David. Van het Davidische koningshuis, jazeker. Echt wel. Dan denk je, nou dat gaat wat worden. En je hoort niks meer van hem. Ja, 12 jaar later nog even. Wordt zijn naam nog een keer genoemd, maar dan heb je het wel gehad. En we weten nog niet wat er van hem geworden is. Heb u dat? En dan ben je achterin Handelingen 4. Dan heb je over iemand die wordt ons geïntroduceerd. Die schijnt rijk te zijn. Die verkoopt zijn bezittingen op Cyprus enzovoorts. En toch. En hij brengt dat kapitaal bij de discipelen enzovoort. Dan denk je, nou, dat wordt wat. Jozef. We raken hem kwijt onderweg. Nee, daar krijg je eerst een Ananias en Safira. Maar die zijn de uitbeelding van de twee stammen van Israël. In het verleden en in de toekomst. Maar laat me zitten nu. Maar het is eerst deze Jozef. Maar ja, die verdwijnt niet van het toneel. Maar krijgt wel een andere naam. Zodat we de naam Jozef zo snel mogelijk vergeten. En we kennen hem als Barnabas. De mentor van Paulus later. Heb je dat nog? Ze verdwijnen van het toneel. Deze ook. Er stelden er twee. Die is trouwens ook leuk, want als het over tien stammen gaat, denk je altijd aan twee. Namelijk aan het eerstgeboorterecht, het dubbele deel van de eerstgeborene. Ze stelden er twee, genaamd Jozef, genaamd Barsabas, die toegenaamd was Justus en Matthias. Die toegenaamd was Justus en Matthias. Je moet langzaam lezen. Jozef heet bovendien nog Barsabas en hij wordt ook nog genoemd Justus. Dat wil zeggen de rechtvaardige. En Matthias. En nu weet je het dus, het wordt niet Jozef, die verdwijnt meteen na dit vers weer van het toneel. Hij komt even bovendrijven en in plaats daarvan krijgen we Matthias. Die dan iets heet als geschenk van Jehovah. Voor zover ik dat een beetje vertalen kan. Geschenk van Jehovah. Eigenlijk heet hij dan Matthatias, maar het is kennelijk afgekort, naar het Grieks toe. Maar het zal u duidelijk zijn wat hier gesymboliseerd wordt. Judas is duidelijk, volgens de Bijbel zelf, volgens de vergelijking met Psalm 69, Psalm 109 en natuurlijk Romeinen 11, is Judas uitdrukkelijk een beeld van het Joodse volk. Als hij vervangen moet worden, wordt hij dus vervangen door een ander volk. Logischerwijze. De eerste naam die boven komt drijven is Jozef. Dan weet je hoe het is. Dan weet je dus dat waar deze dingen van het Joodse volk zijn weggenomen, worden ze gegeven, wordt dit opzienersam, dat priesterschap, gegeven aan de 10 stammen van Israël. Daarna moet je, want het is nou toch pauze zal ik dan maar zeggen, dan moet je dus daarnaast eens uitzoeken waar dan het evangelie naartoe gegaan is in het verleden. Ik bedoel naar welk volk, op niveau van het volk. Want het was het Joodse volk op het niveau van de regering dat de Heer Jezus Christus afwees. Dan moet je alleen aan de andere kant zoeken naar een volk dat op het niveau van de regering, de koning dus, het evangelie aannam. Nou, dat is makkelijk, want we hebben een kerk die zich katholiek noemt. En die zegt de oude traditie bewaard te hebben. En daar moet je notabene in Rome gaan navragen waar het evangelie het eerst, het christendom, het eerst op regeringsniveau aanvaard is geworden door een volk. En dan leidt dat geen twijfel, omdat sinds mensenheugenis de eerste 3 plaatsen, geloof ik, in een Rooms-Katholiek, concilie heet dat daar. De eerste 3 plaatsen worden ingenomen door de Britse, Engelse bisschoppen. Daar hebben ze in de loop van de tijd, ik heb er jaartallen bij, maar die heb ik niet bij de hand. In de concilie van dit en de concilie van dat en de concilie van zo zijn daar vragen over gesteld. Wat moeten die rare jongens, die Britten hier op die eerste plaatsen? En het vaste antwoord is omdat in de eerste eeuw reeds het evangelie in Brittannië gebracht is en daar aanvaard is door de toenmalige koning. En zelfs wordt gezegd dat het gebeurd is door de apostelen zelf die daar het evangelie gebracht hebben. Dus ja, dat kan je in twijfel trekken, net als de slag bij Nieuwpoort enzovoorts. Je kan het in twijfel trekken, maar het heeft weinig zin. Het zijn dingen die gedocumenteerd zijn. Dus als je dan ergens al dat volk zoekt, dan moet het zijn in Brittannië. En waarom niet? Want het volk der Britten, het heet dus Brit en Brits, dat is een mooi Hebreeuws woord en dat betekent verbond. En Britam betekent het volk van het verbond. En in Jesaja staat, ik zal u geven aan het volk van het verbond, Britam. Dat het zo niet vertaald is, dat is mij bekend. Maar niettemin, het staat er wel. En zo is het ook gebeurd. Dat kan niet missen. Langs allerlei lijnen wordt dat bevestigd. En dat betekent dat God doet wat hij beloofd heeft. En dat we hier niet maar van doen hebben in Handelingen 1 met onvoorziene omstandigheden. Oh, wat erg. Het Joodse volk is ongelovig. Wat moet God nou? En toen heeft God met de handen in het haar gezeten. En gedacht van, ach weet je wat, ga ik maar heel wat anders doen een poosje. En dan, en volgens sommigen voor altijd. Dan zet ik toch de gemeente in de plaats van Israël. Dan ga ik daarmee verder enzovoort. Of ik bouw eerst de gemeente en dan kom ik in de toekomst wel eens terug bij Israël. Niets van dat alles. Het is gewoon de uitwerking van een plan wat God van tevoren heeft vastgelegd. Niemand kan eraan toedoen of afdoen, zei de prediker. Je kunt wel zorgen dat je erbij hoort. Dat je deel aan krijgt. Maar wat God doet, doet hij. En wat hij demonstreert is dat als je vasthoudt aan wet, de wet, aan religie, aan mensenwerk, je moet het zelf doen, kom je nergens. Want dat heet zo, nergens kom je dan. Maar als je dat loslaat, dan kun je gewoon komen tot geloof, aanvaarding van de waarheid die God bekend maakt. En die maakt vrij. En wat dus met de twee stammen niet gebeurde, omdat ze vasthielden aan de wet, die ze voor een groot deel zelf hadden gesystematiseerd in Babel, notabene. Ja, dan kom je nergens terecht. Maar die 10 stammen die overstrooid waren, die hun identiteit kwijt waren, enzovoort. Dan komt het evangelie naartoe en zie daar. Ze hebben geen enkele belemmering om te komen tot aanvaarding van het evangelie. Dat dat al lang op zijn retour is in onze dagen en dat men in het geloof niet blijft, dat weten we allemaal. Maar het verandert niks aan de historie als zodanig. Sterker nog, deze dingen zijn een fundamentele verklaring voor de dominantie van de, laten we zeggen, de westerse volkeren over heel de wereld in de afgelopen pak een beetje 2000 jaar. En waar men in onze dagen de Heer en zijn woord loslaat, betekent het automatisch dat die dominantie van die 10 stammen dus feitelijk, want dat bedoel ik te zeggen, dat die dominantie verdwijnt. Dat is wat gebeurt in onze dagen. Dus hoe dan ook, ook in politiek opzicht en economisch opzicht blijft er maar één ding over, de prediking van het evangelie. Dus als u nog wil zingen in het koor of een tentcampagne wil organiseren, wij willen u er graag bij helpen. Of andersom, dat wil ik afwezen.